Goedemorgen en hartelijk welkom in die eredienst. Ik kan zien, ons is vandaag maar meer mensen. Daar is nou in elk geval meer mensen in de kerk als hier in die ouderlingenbank. Maar ons mag weer samen de Heer vereer. Dit is die laatste zondag van Advent voor die kerstfeestviering. En ons gaan vandaag ook weer daar een aandacht geven. Allemaal dus hartelijk welkom. Ik zie Hermine is terug. Tijd voor hier voor vakantie. Welkom. Allemaal wat ook hoe die internet inluister, hartelijk welkom bij de eredienst. Die afkondiging is zoals volgt. Vandaag is die eerste collecte bestemd voor die kerk en die tweede voor zending. Die kerstdagdienst zal woensdagochtend om 9:30 aanvang nemen. Zover die afkondiging. En net een herinnering, vanaf 5 januari gaan die middagdiensten dus om 5:00 plaatsvinden. Laten we dit zo lang begin afkondigen, dan kan ons allemaal daar aan gewoond raken. Goed, laat ons onze aandacht op de Heer richten en samen om vereer. Laat ons uit eerbied voor hem gaan staan. Ons hulp is in die naam van de Heer, wat de hemel en aarde gemaakt heeft. En God groet ons genade, barmhartigheid en vrede. Van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen zingen, Psalm 98. Gods arm, die beeld van zijn kracht. Hij gebruikt dit om zondaars te redden. En die hele wereld ziet dit raak wanneer hij zijn volk redt. En die hele wereld moet juich. Ons zing vers 1 en 2. Nou, ons heeft al gezien van die verlossing van God en daarom prijs ons om, daarom juich ons. Ons mag vrij wees van die oorheersing van die zonde, van die schuld, want Christus heeft ons zondes verzoen als ons in hem gloeien. En daardoor is ons blij. Vanuit daar die perspectief kan ons weer naar die wet kijken en dit dan zien als die riool wat ons houdt om ons aan God toe te wijden. En zij eer groot te maak en ook ons naaste lief te hê. Laat ons so na die 10 gebooie luister. Ek lees dit in Deuteronomium 5. En daar herhaal, daar vertel Moses wat God 40 jaar eerder by die berg Horeb, die Sinaï, gedoen het. En Moses sê dan, God het gesê, ek is Jahwe, jou God, wat jou uit Egypte land uit die slavenhuis uitgeleid het. En dan volgt die 10 gebooie, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, Jahwe jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duizenden van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jy werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dochter, of jou diensknecht of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskreg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan denk, dat jy in Egypte land een slaaf was, en dat Jahwe jou God jou daarvan aan uitgeleid het, door een sterke arm, en sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het Jahwe jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie echt breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerij, of sy diensknig, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan wil ek nou een paar verse lees uit Psalm 85, oor die verlossing wat God bewerk het door Christus. So hoor ons van die bevrijding, ons lees vers 2 tot 4 en vers 9 en 10. Psalm 85. U het, o Heere, een welbehaag gehad in uw land. Die lot van Jacob het u verander. U het die ongerechtigheid van uw volk weggeneem, al hulle sondes bedek. U het al uw grimmigheid teruggetrek. U het u van die gloed van uw toorn afgewend. En dan vers 9 en 10. Ek wil hoor wat God die Heere spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote. Maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is nabij die wat om vrees, sodat heerlijkheid in ons land kan woon. En laat ons nou lied 244 sing, ons sing vers 1 en 3, die verlossing kan net u verleen. Laat ons saam bid en dan vra onze seën oor die eredienst. Vader in die hemel, barmhartige Vader in die hemel, ons dank u dat ons weer bij elkaar mag wees. Ons dank u voor uw goedheid waaraan ons heel tijd herinner wordt als ons hier is. Dit kan gebeuren, Heere, dat ons, als ons bij die huis is, als ons niet meer zo bij in die Bijbel lees en als ons niet meer kerk toe zou komen, dat ons daarvan zou beginnen vergeet. Ons het dit nodig om dit heel tijd weer te horen, hoe bekend dit ook al is. En ons het ook nodig om ons steeds weer daaroor te verwonder hoe mooi dit is om uw kinders te mag wees. Ons dank u, Heere, dat die gloed van uw toorn afgewend is. En dat u dit gedoen het door die wonder dat u eie seun gestuur het, dat hij mens geword het en dat hij die straf voor ons zondes op hom geneem het. Heere, dit is een wonder waarover ons nooit uitgepraat kan raken. Een wonder waarvoor Jezus vereeuwig geprijsd zal worden. Ons leest dit ook in die boek Openbaring, dat hij als die lam wat geslag is, nog altijd zichtbaar is, terwijl hij daar in glorie zit. En zo zal ons tot in eeuwigheid herinneren worden aan uw liefde in Christus Jezus. Ons wil u daarvoor ook vandaag prijs. Ons wil ons in aanbidding neerbuig voor uw troon. Want u is die heerser door hemel en aarde. En u is die genadige en barmhartige God, wat u ontferm door zondaars. En daarom aanbid ons u. Heere, wil u ons harte rig op uw genade en op uw liefde. Wil u ons vervul met uw genade en liefde. En ons vervul met uw Heilige Geest. Zodat ons mag onthouden dat ons niet meer zonde slaven is. Nie, maar dat ons vrijgemaakt is om u te vereer. En help ons, Heere, om die heerlijkheid daarvan raak te zien. Ons dank u dat uw heerlijkheid in die land gewoon het, in Israël. Toe u oor hulle ontferm het. En als Israël naar u geluister het. En zo wil u ook in heerlijkheid in ons midden woon. Help ons om dit raak te zien en help ons om ons aan u toe te wijden. Ons bid dat u zo hier die eredienst zal zien. Wil u ons opbouwen in die geloof? Wil u ons meer van Christus wijs? En wil u in ons harte die vuur van toewijding en liefde voor u ontsteek? Ons bid het in die naam van Christus ons Heer. Amen. Ons gaan twee gedeeltes lees. Ons begin in Sefanja 3. Dit is nou die derde adventspreek wat ik hou. En dit komt uit die klein profete uit. Ons het Amos en Micha gelees in die afgelopen twee weken. En vandaag lees ons Sefanja. Ook zo'n onbekende profeet eindelijk. Zo ergens aan die einde van die Oude Testament. Nou, in die eerste twee hoofdstukken van Sefanja wordt die oordeel oor Jeruzalem en Juda uitgespreek en er is een oproep tot verootmoediging. En dan in hoofdstuk 3 gaan dit aan met die aankondiging van die oordeel, maar daar is dus ook een prachtige belofte wat die Heere gee. Kom, ons lees dit. Wee die opstandige en die besoedelde. Die verdrukkende stad. Dit luister naar geen stem nie. Dit neem geen tuchtiging aan nie. Op die Heere vertrouw dit nie. Tot sy God kom dit nie nader nie. Sy vorste binnenin hom is brullende leeuws. Sy rechters is aandwolven wat niks vir die moore oorlaat nie. Sy profete is ligsinnig, trouweloze manne. Sy priesters verontreinig wat heilig is. Hulle verkracht die wet. Die Heere, Yahweh, is rechtvaardig binnen in hom. Hij doet geen onrecht nie. Elke morgen laat hij zijn recht aan die licht komen. Dit ontbreekt nooit niet. Maar die kwaaddoener ken geen schaamte niet. Ik heb nazi's uitgeroei. Hulle hoekvestings is vernietig. Hulle straten heb ik verwoes, zodat niemand meer voorbij gaat niet. Hulle steden is verniel, zodat daar geen mens, geen inwoner in is niet. Ik heb gezegd, mag jij maar vrees, tuchtiging aanneem, dan zou zijn woonplek niet uitgeroei worden niet. Niet plaatsvindt alles wat ik tegen hom bestel het niet. Nochtans, het hulle met ijver al hulle handelingen bederven. En daarom verwacht mij, spreekt die Heere, op die dag wat ik mij gereed maak voor die buit. Want dit is mijn strafoordeel om nazi's te verzamelen, koninkrijken te vergaderen, om mijn grimmigheid door hulle uit te storten, al die gloed van mijn toorn. Want die hele aarde zal door die vuur van mijn ijver verteer worden. Want dan zal ik aan die volken rein lippen toebrengen, zodat hulle allemaal die naam van Yahweh zal aanroep en om met de eenparige schouwers zal dien. Oorkant die rivieren van Kus vandaan zal mij aanbidders, mijn verstrooide gemeente, mij offeranden brengen. Op die dag hoef je jou niet te schamen wiens al jouw daden waarmee jij tegen mij oortree het niet. Want dan zal ik uit jouw midden wegruim die wat in jou oormoedig jubel. Ik zal jou nooit hoogmoedig en jij zal jou nooit hoogmoedig gedragen op mijn heilige berg niet. En ik zal tussen jou in laat oorblij een ellendige en geringe volk, wat bij die naam van de Heere schuiling zoekt. Die oorblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leuentaal spreekt niet. En in hulle mond zal geen bedrieglijke tong gevind worden niet. Maar hulle zal wij en neerlee en niemand zal hulle verskrik niet. En dan komt die gedeelte van die tekst. Jubel! O dochter van Sion, juich, o Israël, verheug jou en jubel van met jouw hele hart, o dochter van Jeruzalem. Die Heere het jouw oordelen opgehef, jouw vijand weggeveeg. Die koning van Israël, die Heere, is bij jou. Jij zal geen kwaad meer vrees nie. In die dag zal aan Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat je handen niet slap hangen. Nie. Die Heere, jouw God, is bij jou, een held wat verlossing skink. Hij verheugt om oor jou met blijdschap. Hij zwijgt in zijn liefde. Hij juicht oor jou met gejubel. Die wat bedroef is, ver weg van die feest, verzamel ik. Hulle hoort bij jou. Die smaad drukt zwaar op hulle. Kijk, in die tijd zal ik met al jouw verdrukkers handel. En die wat kreupel is, zal ik red. En die wat verjagen is, verzamel. En ik zal hulle maken tot een lof en tot een roem, wie ze skande oor die hele aarde was. In die tijd zal ik jullie aanbrengen, ja, in die tijd wanneer ik jullie verzamel. Want ik maak jullie tot een roem en tot een lof onder al die volken van die aarde, wanneer ik voor jullie oor jullie lot verander, zei de Heer. Nou, je ziet zomaar dat die toon in die boek verander en dat daarbij gejuich en gejubel is. Ons mag ook zo zingen. En daarom zingen we nou Psalm 68. Oh ja, ik zal nou Matthäus 1 lees. Ons zingen nou Psalm 68, vers 10 tot 11. Israël is ons is bedrijf bevrij van onderdrukkers. En Israël is bevrij uit ballingschap.
Thank you.
Dan lees ons nou Matteus 1 vers 18 tot 25. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom, en sê, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Emmanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie bekend totdat sy haar eerstgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Nou, julle sal seker wel die woorde God met ons herken, wat jy ook in Sefanja vind, wat eintlik maar dieselfde is, God in julle midden. Ons luister dus nou na die evangelie wat ons vind in Sefanja 3 vers 14 tot 17. Laat ek dit net nog 'n slag lees. Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel, verheug jou en jubel van ganse harte, met jou hele hart, o dogter van Jerusalem. Die Here het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg. Die koning van Israel, die Here, is by jou. Jy sal geen kwaad meer vrees nie. En die dag sal in Jerusalem gesê word, vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie, die Here jou God is by jou. 'N held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Dan sing ons na die preek, skrifberuiming 4, dis een van die kersliedere, daar is die engel dus wat die boodskap van vreugde vir die hele volk aankondig, en die herders het toe gaan kyk en die blye boodskap verkondig. Dit is die blydskap wat ook spreek uit Sefanja 3. Gemeente van ons Heer Jesus Christus, broers en susters, wat maak jy as jy iets gedoen het waar u jy skaam is en wat mense nie moet uitvind nie? Nou, as dit nou bijvoorbeeld een sokkerspan is wat verloor het, ja, dan gebeur het dat die span wat verloor het so stilletjies van die veld verdwijn. Hulle gaan nie daar nog rondhang en baie aandag aan hulle self, vir hulle self vra nie. Maar dit is erger as jy publiek iets verkeerd gedoen het. En allemaal weet het. As iemand bedrog gepleeg het, en dit raak bekend. As iemand dronk bestuur het, en dan selfs iemand sy dood veroorsaak het. Of as iemand gearresteer word vir huiselike geweld. Nou, dit was die rede hoekom meestal vooraanstaande mense in die politiek bijvoorbeeld gedwing word om hulle pos te verlaat, as hulle vir bedrog of geweldpleging of 'n buitenechtelike verhouding, as dit bekend geraak het. En ook gewone mense voel skaam as hulle flaters of misstappe of skandale bekend raak. Dan wil jy nie ander mense in die oor kyk nie. Nou, hoe herstel jy jou reputasie as dit volledig vernietig is? Dit is amper onmoontlik. En vooral de sociale media, bly alles altyd beskikbaar. Enig iets wat jy in die verlede gedeel het, en wat jy nou eindelijk sou wou verwyder, of iets wat 'n ander oor jou gedeel het, of het nou woorde is of foto's, is daar, en dit kan nie uitgewis word nie. Nou, daar is mense wat 'n oplossing het. Hulle ignoreer eenvoudig wat ander mense oor hulle denk, en hulle voel glad nie skaam nie. Ek denk die bekendste voorbeeld is wel Donald Trump, wat trots is op wat hy gedoen het. En as hy beskuldig word, val hy net die mense aan. 34 veroordelings, hy gee nie om nie, hy gaan net aan. Maar die Bybel wys van ons 'n beter pad. Dit verbloem die sonde nie, en dit draai geen doekies om nie, maar dit wys aan hoe erg die sonde is. Dis een kwaad diep in ons hart, en dis baie erger as jou reputasie onder die mense. En daar die kwaad diep in jou hart is so machtig, dat ons dit self nie kan baas raak nie. Ons kan nie daarvan ontsla raak nie. Dit hou ons gevangen. Maar die Bybel vertel vir ons die verhaal van Gods liefde. Hy red sondaars en sy bevryding is volledig. Dit is die goeie nuus van Kersfees. Dit is hoekom Jesus gebore is. Die tema vir die preek oor Sefanja 3 vers 14 tot 17 is Sing en wees bly. Jesus' geboorte bring God in ons midde. Sing en wees bly. Jesus' geboorte bring God in ons midde. Die eerste deel, hy neem die straf weg. Die tweede, hy kom woon in ons midde. En die derde, hy juig oor sy volk. Dus God neem die straf weg, hy kom woon in ons midde, en hy juig oor sy volk. Ons begin lees in vers 14 en 15. Jubel, o dochter van Sion, juig, o Israel, verheug jou en jubel met jou hele hart, dochter van Jeruzalem. Die Heere het jou oordele opgehef of afgewend, jou vijand weggeveeg of uit die weg geruim, sê die 2020 vertaling. Nou, voordat ons nou hierdie woorde kan blij raak, moet ons eindelijk die tyd verstaan waarin Sefanja geprofeteer het. Ons het in die ander twee profeteboeken, Amos en Micha, ontdek dat nie net Israel, die noordelike 10 stamme, het dieptepunt bereik het, maar ook Juda, die 2 stamme rijk. En die dinge wat jy lees, dit jy raak net verwonderd daaroor, hoe soeits kan gebeur. Rijkes was trots en onrechtvaardig, hulle het die armes uitgebuit en dit het gebeur dat, omdat die hele volk, afgode vereer het en Yahweh verwerp het. Dit het gebeur in Israel, die enigste volk van God op aarde. En wat het toe gebeur, daarom het God aan Juda onttrek, hy het hulle verlaat. Hy blijft nie aanwezig bij mensen wat om onteer en wat om verwerp. Verander goede nie. En toe gee hulle oor aan die mag van hulle vijanden. En dat daar die vijanden machtig was, is dus nie toevallig nie. God het sy volk eerst aan Assyrië, die noordelike, die 10 stammen, en toe aan Babylonië oorgelever, die 2 stammen, om hulle te straf, om hulle tot besinning te bring. Maar hulle het al nie bekeer nie. En daarom konde God die finale straf aan, die dag van Yahweh gaan kom, en dit is een dag van oordeel. Nou, als dit nou die situatie is, hoe kan het nou beter gaan met Gods volk? In Sefanja sien ons diezelfde thema, als in Amos en Micha, als zelfs die leiders korrup is, als hulle nie naar God wil luister nie, maar hoogmoedig en arrogant wil eie sondige plannen volg. Wat er hoop is daar nog voor Israël, voor Juda? Nou, in ons tijd verwacht ons dan iets van democratie. Je moet die volk bewust maken van wat verkeerd gaat. En dan kan hulle een andere partij instemmen en dan kan hulle regeren dingen veranderen. Maar je ziet, ook dan is die land van leiders afhankelijk. Betrouwbare en bekwame leiders is nodig. Of die corruptie en machtsmisbruik zal aangaan. Maar dan gebeurt het net door andere mensen. In die tijd van Zefanja, en hij heeft geprofiteerd in die tijd van koning Josia. In die tijd van Zefanja en koning Josia was daar geen democratie niet. En hij die volk geen zegen had niet. Die landse toekomst was afhankelijk van die koning en van die boerklas van die samenleving. En dit was dus nou precies die probleem. Die konings, nakomelingen van David, het al hoe slechter geworden. Zefanja had geprofiteerd in die tijd van Josia, een gelovige koning. Maar die halve eeuw voordat Josia begon regeren, was die dieptepunt in de geschiedenis van Juda. Koning Manasse was goddeloos en duur en duur slecht. Hij had altaren voor Baal en Astarte in die tempel van God opgericht. Hij had gruwelijke dingen gedaan en Juda van God af weggeleid. 55 jaar lang het zij goddeloos uit die land verwoest. Nou, Zefanja was een profeet wat die boerklas van die samenleving goed gekend had, van binnenuit. En hij had gezien hoe hij die land naar die afgrond geleid had. Hij beschrijft dit in hoofdstuk 3, wat ons gelezen heeft. Hij zei, die koningsstad van David het een gewelddadige stad geworden, vuil en bezoedel. En luister hoe hij die mensen in die boerklas, die ambtenaren, die profeten, die priesters, hoe hij hulle beschrijft. Die hoge ambtenaren in die stad is brullende leeuws. Haar rechters is nachtwolven, wat niks tot die ochtend laat oorblijven. Zou je enige recht van hulle verwacht? Zij profeten is lichtzinnig, trouweloze mannen. Denk je hulle gaan luisteren naar God? Zij priesters verontreinig wat heilig is. Hulle verkracht die wet. En dit was precies hulle taak om met die heiligen te werken, om God te aanbid namens die volk en om te vertegenwoordigen. Hulle doen precies die tegenovergestelde van wat hulle taak is. Dus die mensen wat aangesteld was om leiding te geven, misbruik en verskeur die volk. En die mensen wat geestelijk leiding moest geven, het alle respect voor God verloor en voel veren voor zijn wil. Nou, dus dan komt levensgroot die vraag op ons af, naar ons toe. Kan iemand die ondergang van Juda nog keer? Die leiders is arrogant en corrupt. Die volk van Juda had zelf genoegzaam geraakt. En daar is een nieuwe koning, koning Josia. Hij wil God dienen. Maar, als je leest, hij was net 8 jaar oud toen hij koning geworden is. 8 jaar. Wat kan hij nou maken? Nou, dit was dus baie duidelijk. Dat mensen die land niet meer kon rechtrukken en red niet. Die land is verloren. En dit blijkt duidelijk uit Zefanja 1 en 2 en die eerste deel van hoofdstuk 3. Nou kan ons verstaan hoe verrassend dit is. Die belofte wat Zefanja nou geeft in hoofdstuk 3. Jubel, o dochter van Sion. Juich, o Israël. Verheug jou en jubel met jouw hele hart, de dochter van Jeruzalem. Maar als je naar mensen kijkt, is daar niet reden om te juichen in Zefanja's tijd niet. Dan verloor jij hoop, net zoals baie mensen in ons tijd, hoop verloor het. Maar God beveelt zijn volk, zing, juich, spring, wees blij. Nou, na al die oordelen is dit een verrassende wending. Die 2020-vertaling wijst dat Zefanja 4 verschillende werkwoorden gebruikt. Jubel van vreugde, roep dit uit, verblij en verheug jou met jouw hele hart. En dan spreekt hij Juda ook nog met 3 namen aan. Dochter van Sion, Israël, dochter van Jeruzalem. En zo wordt die hele volk krachtig opgeroepen om niet naar mensen te kijken en moeten verloren, maar om hun hoop op God te vestigen. Wees blij en juich. Zing met vreugde, want God, jullie God, gaan iets groots doen. En wat zal God dan doen? De Heere het jouw oordelen opgehef, jouw vijand weggeveeg, vers 15. Nou, ik moet dit net verduidelijken. Profeten in Israël praat in die voltooid verleden tijd. Hij het jouw oordelen opgehef. Dit klinkt alsof dit reeds gebeurd is. Maar dit is een aankondiging dat God dit in die toekomst gaat doen. Nou, je zou kon zeggen, als God iets beloven, dan kan je erover praten alsof dit reeds gebeurd is. Zo zeker is dit. Nou, kom ons kijken wat die belofte dan is. Hij heeft jouw oordelen opgeheven. Hij gaat dus die oordelen opheffen. Hoe gaat dit nou gebeuren? Juda heeft toch niks veranderd, niet? Want wat, zal die volk zijn hart veranderen? Skielijk, gaan jullie dan op laatst naar God luisteren? En dan kan God zeggen, oké, ik neem jullie weer aan. Ik zal die oordeel afwenden. Maar ook als dit zou gebeuren, dan kunnen nog nooit, dan krijgen we nooit recht om die zondes van die verleden weg te nemen, te compenseren, daarvoor te betalen. Hulle kan niks daarmee doen. Hulle kan die verhouding met God niet recht maken. Nie. Of gaan hier die ding gebeuren, dat God die oordelen afwendt, opheft, gaan dit gebeuren dat God die zondes net gaan ignoreren van nou af. Die volk gaan aan en God zegt, ja, dat kan nog niet veranderen. Nie. Daar zal ik hulle maar, dan zal ik die oordeel maar kanselleren. Nou, ons weer dat dit in strijd is met die rechtvaardige en heilige karakter van God. Hij heeft die dag van oordeel aangekondigd en duidelijk gezegd dat hij zijn brandende toorn over hulle gaan uitgiet, vers 8. God gaan die oordeel opheffen. Maar hij vertelt nog niet hoe hij dit gaat doen. Dit leest ons eerst op die eerste bladzijde van het Nieuwe Testament. Wanneer die engel die geboorte van Jezus aankondigt in Matthäus 1, zei hij, jij moet hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk van hun zondes verlos. Die naam Jezus betekent Yahweh red. Nou, hoe doen hij dit dan? God vervult die belofte van Zefanja door zijn eigen zoon te sturen. Hij wordt als mens geboren om die oordelen over Israël op te heffen. Hij zal hun zonde verzoenen door die straf te dragen. En Jezus heeft dit zelf gezegd tijdens zijn leven. De discipels moesten nog gewoond eraan raken. Ze konden niet aanvaarden. Hij heeft gezegd, die zoon van die mens moet bijlei. Moet verwerp worden. Door die leiders trouwens van die volk. Hij moet verwerp worden en hij zal gedood worden. Paulus verduidelijkt die menswording en die leiding van Jezus in Filippenzen 2. Hij heeft hemzelf ontledigd door die gestalte van de dienstknecht aan te nemen en aan die mensen gelijk te worden. Daar zie je die menswording. En in gedaante gevind als een mens, heeft hij hemzelf vernederd door gehoorzaam te worden tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. En daar is die smaad, en die straf van God, die vervloeking wat hij op hem geneemd heeft. Dus God heeft die oordelen over Israël opgehef, zoals hij in Zefanja 3 aangekondigd heeft, door hemzelf in zijn zin te verneren. Nou, die hele Nieuwe Testament is dus een bloem wat uit die knop van Zefanja zijn profetie groeit. Ik weet niet of jou ooit een video gezien het, of zelf een bloem gezien het, wat opgegaan het. Mensen kan mooie stop-motion video's daarvan nemen. Die bloem vouwt zo prachtig op. Eerst is zo'n mooi knop, je ziet niks nu. En dan vouwt het zo op en dan zie je die prachtige bloem. En zo wijst het die volle rijkdom en schoonheid van die evangelie. En dit is die reden, die rijkdom van Christus, dat die apostels als ambassadeurs van Christus alle mensen aanspoor, ook ons, met die dringende oproep van 2 Korintiërs 5. Ons bid jullie om Christus wil, laat jullie met God verzoen. Want hij het hom wat geen zonde gekend het niet, zonde voor ons gemaakt. Zodat ons kan worden gerechtigheid van God in hom. Ah, dus zo heeft God die oordelen over Israël, over gelovigen opgeheft. Hij het Jezus zonde voor ons gemaakt en die zonde in zijn lichaam gestraft. En daarom verkondigt die kerk aan de hele wereld. Daar is geen ander naam waardoor je gered kan worden. Net die naam van Jezus. Handelingen 4 vers 12. Nou, broers en zusters, hier die bevel komt samen met die belofte naar ons toe in Zefanja 3. Zing, wees blij, jubel. Vier die feest van die geboorte van Jezus met groot blijdschap in jouw hart. Laat jou aanspoor, door Zefanja. Juich en jubel, want Jezus is geboren. Ons heeft zoveel meer gezien en ontvang. Die rijkdom van die verlossingswerk van Christus is door ons uitgestort. En daarom prijs Jezus voor die groot wonder van genade. God het mens geworden om ons straf te dragen. Als je in hem gloeit, is je zondes weg. Jij is vrij. Wie is daarom blij? Nou, ik denk ons te beseffen, ons heeft die vreugde nodig in ons land. Daar gaan zoveel dingen verkeerd. Daar is al meer corruptie. Dan wordt wetten gemaakt waarvan je denkt, ja, wat gaan dit nou voor verschil maken? Dit maakt dingen net slechter. En intussen maakt die duivel zoveel stukkend. En niet net in ons land, niet. In andere landen is het baie erger. Dit lijkt alsof die duivel oorgeneem het. En zijn macht net toeneem. Maar ons het hoop, Jezus is geboren. Hij heeft ons straf afgewend. Ons het vrede met God. En ons mag deel wees van Gods koninkrijk. Nou, dit is die eerste gedeelte van die preek. Nou, die tweede. Hij komt woon in ons midden. Ons leest verder, vers 15 tot 17. Die koning van Israël, die Heere, is bij jou. Jij zal geen kwaad meer vrees nie. In die dag zal aan Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, O Sion, laat jouw handen niet slap hangen. Die Heere, jouw God, is bij jou. Een held wat verlossing schenkt. God heeft Israëlse ongehoorzaamheid gestraft door hulle aan vijanden oor te lever. Die vijand is machtig. En die toekomst lijkt donker in daar die tijd. Maar hier belooft God de volledige omkeer. Hij stuurt een held wat hulle verlos. Die Heere jouw God is bij jou. Een held wat verlossing schenkt. Nou hier die en andere profetieën in die Oude Testament wekt groot verwachting. Israël die Messias verwacht als een groot koning. Wat hulle met groot vertoon van macht zou bevrijden. Maar wat gebeurt nou? Dan sla je die Nieuwe Testament op en dan wordt daar een baba geboren. God zoon neemt die menselijke natuur aan. En hij neemt niet die menselijke natuur aan. Hij daalt niet vanuit die hemel neer als een volwassen persoon. Nee, hij kon dit gedoen niet. Net zo met zo'n valskerm. En daar is Jezus, 30, 40 jaar oud en hij begint dadelijk. Hij is aan die gang. Maar nee, hij wordt als een baba geboren. Hij begint zijn leven op aarde hulpeloos. Wat een groot wonder gebeurde daar in die stal van Bethlehem. Hier die baba is die machtige God, wat hemel en aarde gemaakt het en regeer. Die almacht van God is in die kleine handjes van die baba. En die leven van die leven van die Messias is een voortdurende verrassing. Hij gebruikt niet zijn macht op aarde. Het is ook niet later in zijn leven dat Jezus skielik met groot... Dit is een voortdurende verrassing. Hij gebruikt niet zijn macht op aarde. Hij had geen weermacht van duizenden engelen waarmee hij zijn vijanden verslaan. Hij schenkt verlossing die erom te vernederen, die smaad van die kruis te dragen en te sterven. Ons moet vol verwondering wees oor hier die wonder. En so is God aanwesig in die midde van sy kerk, en hy sê vir ons, moenie bang wees nie. Die Heere jou God is by jou, hy skenk verlossing. Want, hoewel Jezus nie aardse mag, militaire of politieke mag gebruik nie, hy het die mag om vergeving te skenk, en die oordeel van God weg te neem. So word ons van die vijanden verlos. Die duivel het geen mag meer oor jou, as jy in Jezus glo nie. En denk net daaroor, net soos Israel, kyk ons dikwels na die verkeerde vijanden. Ons is bekommerd, natuurlijk, ons is bekommerd dat ons land in verval raak, door load shedding, corruptie, hospitale wat nie meer werk nie, regering wat wette maak wat die land net verder verwoes. Maar dit is nie ons regte vijand nie. Net soos Israel moet ons ware teenstander herken, die duivel. Die sekuriteit waarvan Sefanja praat, is onsen door Jezus. Hy het ons vijanden weggeveeg. Ons hoef geen onheil meer te vrees nie. Die held wat verlos is in ons midden, moet daarom nie vrees nie. En dan blaai ek verder in die Nieuwe Testament, en dan vind jy Romeine 8, en dit gee vir ons die oorwinningslied, om die duivel te tart. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar om vir ons allemaal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is. Wat ook aan die rechterhand van God is. Wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? En dan noem hy verskeie voorbeelde. Selfs die dood kan dit nie recht kry nie. Jezus is God op aarde. God in ons midden. Emmanuel. En dan die derde gedeelte. God juich oor sy volk. Die profeet het Jeruzalem en Juda opgeroep om te juich. En alle gelowiges deur die eeuwen heen prys die naam van Jezus en is blij omdat hy hulle gered het. Hier die profesie en die vervulling gee ons baie blijdskap. Maar daar is meer. Ook God self sal juich. Die Heere jou God is by jou, een held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blijdskap. Hy swyg in sy liefde. Die 2020 vertaling sê, hy maak jou stil met sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Is dit nie speciaal nie? Dit is een verrassing. Denk net hoe sleg Israel was en hoe hulle om geterg het met hulle afgoderij. Om een voorbeeld te gebruik, God gebruik self ook die voorbeeld in die profete, as een man aan sy vrou ontrouw is, of as een vrou aan haar man ontrouw is, en een verhouding met ander begin, en sy vrou of die man vergeef hom of haar, nou, dan kan je denk dat sy die ontrouw nie gauw sal vergeet nie. En dat het nog een hele ruk sal neem, voordat hulle weer op die level van vertrouwen is waar hulle was gewees. Dit vat elk jare. Sy sal toch nie dadelijk weer met diezelfde liefde en bewondering en oorgawe na hom kyk en hoor hom praat, soos wat sy dit op die trouwdag gedoen het nie. Daar het iets stukkend gebreek tussen hulle, van weer die ontrouw. Dit kan baie jare neem. Na die vergeving, jy probeer die verhouding weer opbou. Hy moet haar vertrouwen weer wen. Maar God vat sy ontrouwe vrou, Israel, terug en juist oor haar verheug hy hom met blijdskap. So aanvaar hy ook ons, wanneer ons bekeer en in Jezus glo. Hy onthou nie die kwaad wat jy en ek gedoen het nie. Hy vergeef en vergeet die sondes. Hy spreek ons vry en kyk nie met argwaan na jou en my nie. Wat sal hulle nou doen? Hoe lang sal dit neem voordat hulle weer sondig? Nee, hy kyk met vreugde na ons. Nou, hoe is dit moontlik? Nou, dit is omdat God nie net vergeving gee nie, maar hy reken ook die volledige gehoorsaamheid van Jezus aan ons toe. Nie dat die sondes word vergewe nie, dan is jy nog steeds op 'n nul lyn. Dan is die verhouding nog nie volledig goed nie. Nee, God kyk nou na ons asof ons self gehoorsaam was, tydens ons hele lewe, tot aan die einde. Jezus se gehoorsaamheid en toewyding beskou hy as ons gehoorsaamheid en toewyding. Vanweë sy seun Jezus, kyk God met instemming en liefde na gelowiges. Hy juig oor sy volk, want hy sien sy seun in ons plek. Die goedkeuring wat hy aan sy seun gegee het, gee hy vir alle gelowiges. So lief is hy vir jou en my, vanweë sy seun Jezus. So volledig is die verlossing wat Jezus gee. Nou en dan nog iets, dit gaan oor die verhouding tussen God en sondaars gelowiges. Die liefdesverhouding met God is die doel van die verlossing. Want die verlossing wat God gee is baie intensiever, baie grondiger, baie ryker as wat ons meestal dink. Dit gaan oor 'n verhouding van liefde. Baie mense dink, ja, Jezus het mens geword, hy het gelei om ons siele te red, sodat ons ewig kan leef. Nou, dan is ons vir altyd gelukkig in die hemel, dalk soos engele met harpe in die wolke of soiets. Maar as jy so dink, dan denk jy te klein. Dit gaan nie net oor jou siel nie. God wil jou hele bestaan, lichaam en siel red. En dit gaan nie net, dit gaan nie in die eerste plek oor jou en my nie, oor ons geluk. Jezus het gekom en gelei om 'n allesomvattende shalom, 'n vrede vir die hele skepping te bring. En daardie vrede gaan oor 'n nuwe, volmaakte verhouding met God. Let op wat Sefanja vir ons sê, die koning van Israel, die Here, is in jou midde. Nou denk net, as die koning in jou midde is, dan gaan dit oor sy regering, dan gaan dit oor sy eer, en nie net oor my kleine lewe en my geluk op aarde nie. Die doel van die verlossingsplan is dat die hele skepping onder Gods regering teruggebring word en gewillig om vereer en aan hom onderworpe is. En dan sal ons ook gelukkig wees. En dan is ons terug by die vrede in die paradys. Daar was nie die geluk, die genot van die mens die doel nie. Ook nie dat hy net vir ewig gelukkig in 'n tuin kon lewe en genoeg lekker kos sou hê nie. Die doel van die Hof van Eden was die gemeenskap met God. God gee sy liefde vir mense en gelowiges leef vir ewig in gemeenskap met hom. Dit is die doel van die skepping en die herskepping, die redding, dat ons in God se liefde sou deel en vir ewig die heerlikheid van die Seun van God sou sien. Hy sê dit in sy gebed in Johannes 17 vers 24. En dat ons God sal aanbid, volledig vry van sonde, met ons hele hart toegewy aan God. En daarom gebruik Jezus die beeld van die bruid en bruidegom. Die bruid die gelowig is, word heilig gemaakt en van sonde gereinig, om stralend en sonder enige gebrek te wees op die dag van die bruiloft van die lam. Dit is die begin van 'n liefdevolle verhouding met God wat nooit meer ophou nie. Jezus se reddingswerk is so volledig, dat ons nou reeds kan juig, en dat ons in 'n liefdevolle verhouding met God sal leef, en dat God zelf zal juig oor sy volk. Stralend sal Jezus se bruid, die kerk, voor hom staan, en Jezus juig oor sy bruid met gejubel. Amen. Laat ons samen God danken in ons gebed. Heere God, barmhartige Vader in die hemel, dank u dat u die oordeel van ons afgewend het. Help ons om te besef hoe groot uw genade is, dat die oordeel wat ons verdien het, afgewend is. En help ons om altijd te onthouden dat Christus dit voor ons gedoen het, en hoeveel dit voor hom gekost het, dat hy sy lewe, sy reputasie, alles opgeoffer het vir ons, sondaars. Help ons om dit te onthou, sodat ons hom sal dank en eer vir die rest van ons lewe. Here, u gee ons groot vreugde, ons is nie meer in die mag van die sonde nie. Die eeuwige oordeel hang nie meer as 'n dreiging oor ons koppe nie. Maar u het die toorn afgewend en u woon in ons midden. Ons prijs uw naam. Jezus is die verlosser van elkeen wat in hom glo, en hy is die held wat ons red en beskerm. Ons wil bid, Here, dat u ons geloof sal gee, en dat u hierdie boodskap van redding aan nog baie meer mense bekend sal maak, sodat hulle ook Christus as held, as redder en beskermer mag leer ken. En volg. Hier is daar soveel plekke, soveel situaties in die wereld, waar mense se kragte tekort skiet, en waar daar nie by die leiers wil is om u te gehoorsaam nie. En mense verloor hoop. Baie lande gaan stukkend. As die onreg en geweld en goddeloosheid maar lang genoeg aanhou, kan almal moed verloor. En ons bid, Here, dat u oorals waar dit gebeur, hoop en mense se harte sal saai, deur die verkondiging van die versoeningswerk en die koningskap van Jezus. Help mense om te ontdek dat Kersfees nie meer net 'n paar dae is, waarby mense aan mooi dinge dink en oor vrede droom nie, maar dat Jezus in die wêreld gekom het om u vrederyk te vestig, en dat hy dit sal terugbring in volle heerlikheid. Here, wil u nog baie meer mense deel maak van daardie koninkryk. wil jy die verkondiging van die evangelie sien, oorals, ook in die tyd van Kersfees, maar ook daarna, volgende jaar, wanneer mense se belangstelling weer baie vinnig na ander dinge skuif. Here, wil jy die evangelie oorals bekend laat maak, en so die naam van Christus laat verkondig, as die enigste naam waardoor mense gered word, die enigste hoop vir hierdie wêreld. En wil u so die naam van Christus laat verheerlik. Here, ons wil ook bid dat u dit in ons lewens sal doen, dat ons die rykdom wat ons ontvang het in Christus sal raak sien. Wil u ons harte gee wat vol verwondering is, en dat ons nie weer gauw van die een ding na die ander beweeg en vergeet van hierdie dinge wat so belangrik, so sentraal vir ons lewens is nie. Help ons om te besef dat u in ons midde wil woon en wil bly woon. Dat u intrek geneem het by ons en in ons gemeente. Dat u nie meer wil weggaan nie. Help ons om dit raak te sien en u daarom te vereer. En om ons gewillig aan u toe te wy, ook in die komende weke en maande. Heer, ons wil u dank vir alles wat u in ons lewens doen en die gawes wat u vir ons gee. Ons wil bid dat u ons ook in hierdie tyd sal help om as gemeente te funksioneer, om mekaar na mekaar om te sien, vir mekaar te bid, mekaar te bemoedig wanneer dit nodig is. En ons bid dat u ons ook allemaal weer veilig by mekaar sal bring in die nieuwe jaar. Heer, ons wil u hartelijk dank en ons wil die naam van Jezus Christus, uw Seun, prijs as die enigste naam wat verhewe is, bo die naam van alle konings en alle bekende mense. Hy is ons Heer en sy naam moet geprys word tot in ewigheid. Amen. Ons mag nou ons offergawes aan die Here aanbied. Dit is dus bedoel vir die kerk en vir die sending. En ons laatste lied is Psalm 68, ook een loflied. Gods volk huppel van vreug en sing een danklied. God spreek reg en verlos die weerloze mense. Psalm 68 vers 2 en 3. Laat ons nou die seën van Gods aanwezigheid in ons midden ontvang. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.